Welkom bij de Expeditie Aardbol podcast voor avontuurlijke reizigers. Mijn naam is Stephanie Versteeg, oprichter van reisblog expeditieaardbol.nl en ik ben hier om je te helpen om het maximale uit je reizen en vakantiedagen te halen. Mijn eerste verre reis ging naar Brazilië en inmiddels heb ik meer dan 50 landen bezocht, zowel binnen als buiten Europa. De beste tips deel ik op mijn reisblog Expeditie Aardbol en dus hier in deze podcast. Of je nu een doorgewinterde globetrotter bent of pas net je eerste grote avontuur tegemoet gaat, de Expeditie Aardbol podcast zit boordevol praktische tips en sterke reisverhalen. Hallo en wat superleuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van de Expeditie Aardbol podcast. Mijn naam is Stephanie Versteeg en in 2010 ging ik voor het eerst buiten Europa op reis. Voor mijn studie journalistiek vloog ik destijds naar Brazilië en ik heb daar in 3,5 week een waanzinnige rondreis gemaakt langs onder andere Rio de Janeiro, São Paulo, de Pantanal en het Amazonegebied. En sindsdien ben ik verslaafd. Reis is een onderwerp waar ik niet over uitgepraat raak en dat is ook precies de reden dat ik ooit met mijn reisblog expeditieaardbol.nl ben begonnen. Inmiddels heb ik meer dan 50 landen bezocht en maak ik elk jaar wel een verre reis. Zo was ik begin dit jaar in Panama en heb ik vorige week tickets geboekt naar Sri Lanka. Maar voor deze eerste podcastaflevering neem ik je mee naar een hele andere bestemming. Ik ben er in 2016 en 2018 geweest en ik sluit een derde bezoek niet uit. Het is een van de populairste bestemmingen op Expeditie Aardbol en een van mijn favoriete landen wereldwijd. Je kunt er waanzinnig lekker eten en in supersnelle treinen door het land reizen. Het is hypermodern en tegelijkertijd barst het van de tradities. En je voelt je regelmatig even lost in translation. Maar is altijd wel een behulpzame inwoner die je de juiste kant op kan sturen. Ik heb het natuurlijk over Japan. Het land waar ik in 2016 een prachtige rondreis maakte per trein. En waar ik amper 2 jaar later nog eens terugkwam voor een stedentrip Tokio. En over Tokio wil ik het deze aflevering gaan hebben. Want als je een rondreis door Japan maakt, dan is de kans groot dat je hier begint of eindigt. Op mijn blog vind je een hele lijst met toffe dingen die je in Tokio kunt doen. En vandaag heb ik daar de 6 opvallendste tips voor je uitgepikt. Tip nummer 1. Een van de leukste dingen om te doen op reis is wat mij betreft een kookcursus. De kennis die je opdoet is namelijk het perfecte souveniertje voor thuis. Zo ook in Japan. Ik ging in Tokio leren hoe ik sushi moest rollen. Ik weet niet eens meer waar ik het precies geboekt heb, volgens mij via Get Your Guide. Maar mijn vriend en ik mochten ons melden bij een lokaal restaurant waar we les kregen van de lokale chef. We leerden hoe we de perfecte rijstballetjes moesten kneden en verschillende soorten sushi in elkaar zetten. Maar bijvoorbeeld ook hoe je een bordje nou mooi opmaakt. En zoals dat gaat als je een kookcursus doet, na afloop mag je alles zelf opeten en ben je nieuwe vaardigheid rijker. Tip 2 is een goede tip voor wie reist met een klein budget. Want Japan staat natuurlijk bekend als een dure bestemming, maar echt niet alles hoeft geld te kosten. Een voorbeeld daarvan is het Metropolitan Government Building. Dit is het stadhuis van Tokio en op een hoogte van 202 meter zit een gratis observatieplatform. Op drukke dagen moet je soms even in de rij staan, maar eenmaal boven heb je een geweldig uitzicht over de stad. Op heldere dagen kun je in de verte zelfs Mount Fuji zien liggen. En het is dus gratis. Als je kattenvrouwtje bent, moet je nu even goed opletten, want dan is tip nummer 3 echt wat voor jou. Ik hoef je vast niet te vertellen dat je honderden tempels en pagodes kunt bezoeken in Tokio, maar er zijn een aantal die speciaal zijn opgedragen aan de Maneki Neko, oftewel de Japanse gelukskat. Er staat een hele bekende tempel in een buitenwijk van Tokio. Deze wordt bewoond door zwerfkatten en is tot de nok gevuld met kattenbeeldjes. Hele fotogenieke plek, maar het nadeel is dat je er een aardig stukje voor moet reizen. En dat kan misschien net niet in die paar dagen passen dat je in Tokio bent. In plaats daarvan kun je ook naar de Imado-schrijn in de wijk Asakusa. Dit is voor toeristen een van de bekendste wijken van Tokio, dus iets makkelijker om in je planning te passen. Volgens de plaatselijke bewoners is deze tempel de geboorteplaats van de Maneki Neko en ook hier is het kattenthema heel consequent doorgevoerd. Iets minder fotogeniek, maar genoeg katten om te zien. Dan tip 4. Dat is er eentje waar de meningen over verschillen. Voor mij was het een hoogtepunt in Tokio, maar voor een Expeditie Aardbol-lezer was het eerder het tegenovergestelde. Hij stuurde mij het volgende. Ik quote. Het is voor mij moeilijk onder woorden te brengen wat ik voel, maar afschuw en weerzin komt het dichtstbij. Een koortsdroom die pas stopt bij de uitgang. Of een slechte trip. Nou, het gaat hier om het Digital Art Museum van Teamlab, dat inmiddels enkele jaren in Tokio zit en regelmatig van naam en locatie verandert. Het concept blijft echter hetzelfde. Het is namelijk een museum vol digitale kunst en interactieve tentoonstellingen. Wat moet je je daarbij voorstellen? Nou, het bestaat uit verschillende ruimten waarin digitale installaties en lichtkunstwerken te zien zijn. Ik vond het heel erg cool, ook omdat je zelf onderdeel was van de installaties. Dus je kon door bepaalde infinity rooms lopen, maar er was bijvoorbeeld ook een ruimte waar je kon wandelen tussen digitale kooikarpers. En wat ik ook heel leuk vond om te zien, was dat er een speciale kinderafdeling was waar kinderen konden tekenen. En die tekeningen werden dan ingescand en onderdeel van die installatie. Ik vond het echt een aanrader, maar Expeditie Aardbollezer Jens dus niet. Dan zijn we aangekomen bij tip nummer 5. En ik heb mijn beste tip voor het laatst bewaard, want het allercoolste dat ik gedaan heb in Tokio is karten. En dan niet op een parcours, maar gewoon op de openbare weg. Je kreeg een pak aan van Super Mario en dan ging je een soort van real-life Mario Kart spelen in de straten van Tokio. Geniaal bedacht. Nou, je kan je voorstellen dat Nintendo daar niet zo blij mee was. Na een hele reeks rechtszaak is de vergelijking met Super Mario verboden. Als je op internet zoekt, heet het dus niet officieel meer Mario Kart. En de pakken die je draagt zijn ook niet meer van Super Mario, maar vervangen door andere figuren. Maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Je kunt verschillende rondjes maken. En wij deden een rondje van 2 uur, waarbij we onder andere door de wijken Akihabara en Asakusa reden. Onderweg trek je ontzettend veel bekijk, zowel van mensen die in Tokio wonen, maar ook natuurlijk andere toeristen. Maar niet iedereen is fan van de kartwagentjes op de openbare weg. Dus je moet wel echt je hoofd erbij houden, anders word je platgereden door een boze taxichauffeur. Want je blijft uiteindelijk deelnemer aan het verkeer. Mocht je het leuk vinden, dan kun je op Expeditie Aardbol mijn uitgebreide blog over deze activiteit nalezen. En daarin vind je ook alle informatie die je nodig hebt om zelf zo'n avontuur te boeken. En goed om te weten, je hebt een internationaal rijbewijs nodig om in een kart te mogen rijden in Japan. Dit internationale rijbewijs kun je alleen in Nederland krijgen en moet je dus voor vertrek aanvragen bij de ANWB. Tot zover mijn 5 favoriete tips voor Tokio. Er is uiteraard nog veel meer te doen. Je kan makkelijk weken vullen daar, maar daarvoor verwijs ik je wederom graag even door naar mijn blog. Ik zal alle relevante linkjes delen in de show notes. In deze podcast bel ik elke week met iemand die net zo van reizen houdt als ikzelf. En voor deze aflevering heb ik Cynthia Schultz aan de telefoon. Cynthia is ondernemer en je kent haar misschien wel van haar bedrijf Structuur Junkie. Ze schreef meerdere boeken, organiseert retreats in het buitenland, is gek op Terschelling en reist net als ik graag de wereld rond. Ze zit nu toevallig in de auto naar Oostenrijk, maar vandaag gaan we het vooral hebben over onze gedeelde liefde, Japan. Cynthia, welkom. Wat ontzettend leuk dat jij mijn allereerste podcastgast wil zijn.
Ja, superleuk. Ik vind het helemaal een eer.
Ja, jij was afgelopen november in Japan, toch?
Klopt, ja, klopt. Heel november was ik daar met mijn vriend, ja.
Ja, hoe vond je het?
Oh, waanzinnig. We hadden er echt heel lang naartoe geleefd, omdat we zouden al in coronatijd gaan. Nou, we weten allemaal hoe dat gegaan is. Dus we hebben het heel lang moeten uitstellen. En afgelopen november was het zover. En ja, het heeft echt al mijn verwachtingen overtroffen. Ik vond het zo waanzinnig. Dat ik eigenlijk op het moment dat we er nog waren, wilde ik eigenlijk al de volgende trip plannen. Dus ja, ja. Ik vond het gewoon helemaal fantastisch.
Ja, want wat maakt Japan nou zo'n leuk reisland?
Oh, het heeft gewoon zoveel. Het is zo anders dan bij ons. Het eten, de afwisseling tussen stad en natuur, de mensen, de cultuur. Nou ja, ik kan nog wel even doorgaan, maar dat zijn voor mij wel de dingen die voor mij Japan... Ja, echt tot een fantastisch reisland maken.
Ja. Ja, en jij bent natuurlijk een echte structuurjunkie. Je kan heel goed plannen. Heb je jouw reis naar Japan dan ook helemaal van tevoren uitgestippeld?
Ja, dat heb ik zeker gedaan. Toen wij onze vlucht hadden geboekt, dacht ik wel even, mijn hemel, waar begin ik? Maar ik ben gewoon heel veel blogs gaan lezen, mensen op Instagram gaan volgen, reisroutes uitgepluist en natuurlijk ook de reisgidsen. Ja. Maar ik heb zeker alles wel van tevoren gepland. Eigenlijk vooral gewoon de plekken waar we wilden zijn. De reizen daar naartoe, de accommodaties. En wat we op de plekken zelf gingen doen. Dat had ik wel, dat had ik met mijn vriend samen wel uitgezocht. Maar hadden we nog niet echt op de dag precies al ingepland. Zodat we zoiets hadden van, nou dat kunnen we dan daar nog kijken en kiezen wat we wanneer willen doen. Maar echt de route en de reizen en de accommodaties. Ja, dat had ik wel allemaal van tevoren uitgezocht. En dat is echt niet... essentieel, maar dat vind ik toch wel een hele fijne manier van reizen.
Ja, dat herken ik wel. Want als je gewoon korte tijd hebt om een land te bezoeken, dan wil je er natuurlijk ook zoveel mogelijk uithalen.
Ja, en ik ben gewoon niet heel erg van om de Bonnefoy ergens heen gaan. Dus dat hoor je natuurlijk veel van mensen die gaan dan ergens heen en dan zeggen ze, nou, dan boek ik mijn eerste accommodatie en dan kijk ik daarna wel voor de rest. Maar ik heb toch best wel snel last van keuzestress en dat ik dan niet weet wat ik wil doen. En ik dacht, als ik het dan allemaal al uitzoek van tevoren en plan, dan kunnen we alsnog afwijken van het plan, mocht dat nodig zijn. Want ik had alles wel zo geboekt dat ik het nog kon annuleren. En dat hebben we uiteindelijk helemaal niet gedaan.
Nee.
Maar ik vind het wel fijn om dan de optie te hebben. Maar dat was niet nodig. Maar ik heb wel alles van tevoren uitgezocht en gepland. Maar ja, ik vind dat gewoon heel
Ja,
fijn.
voorpret is natuurlijk ook wat waard. En welke route heb jij precies afgelegd?
We zijn begonnen in Tokio. Daar zijn we 5 dagen geweest. Toen zijn we naar Fuji Q gegaan. Dat is een pretpark vlakbij Tokio. Maar dan wel, ja, dat is een uur of zo er vandaan met de trein. Dat is vlakbij Mount Fuji. Dus we zijn daar in de omgeving geweest. Toen zijn we naar Kyoto gegaan. Daarna naar. Nee, dat is niet waar. Daartussen zijn we nog naar Schiereiland gegaan, naar Izu. Dus dan hebben we een tijdje in de natuur gezeten, een dag of 4. Daarna Kyoto, daarna naar de Shimanami Kaido. Dat is eigenlijk een fietsroute. Dat is een snelweg die gaat over een paar eilanden. Daar hebben we ook weer in de natuur gezeten aan zee. En toen zijn we naar Hiroshima gegaan, Osaka. En daarna weer terug naar Tokio om terug te vliegen.
Ja, mooi rondje. Ik ben zelf niet in Hiroshima geweest, maar het lijkt me wel een indrukwekkende bestemming.
Ja, dat is het ook echt. Het is echt, ja, gewoon de historie daar is echt wel heel boeiend. En daar is natuurlijk daar zoveel gebeurd. Dat vond ik wel heel boeiend om mee te maken. Niet per se een plek waar ik nog een keer heen zou gaan. Maar wel, ja, ik vond het wel, ik ben wel blij dat we zijn gegaan. Ja.
Ja, en kan je van jouw reis nou een hoogtepunt benoemen? Welke plek dat was?
Oh, ik denk toch wel Tokio. Misschien ook wel omdat dat onze aankomstplek was. En de eerste dagen dat we er waren, ja, dat was dus het begin van onze reis. Dat was in Tokio. En ja, we waren daar gewoon zo onder de indruk van alles. En gewoon van alles. Dus van de cultuur, van de gebouwen, van de straten, van het eten, van alles wat over je heen komt. Ja, dat was voor ons in Tokio voor het eerst. En ik vond die stad gewoon echt. Ja, zo vet. Ik denk wel dat ik Tokio. Ja, dat zou denk ik ook de eerste plek zijn waar ik weer opnieuw heen zou gaan. En ik vond de natuur waar we zijn geweest, vond ik ook wel, vond ik een hele toffe afwisseling. Maar ik denk als ik één plek moet kiezen, is het wel Tokio.
Ja, ik ben zelf 2 keer in Japan geweest, waarvan 1 keer een rondreis en 1 keer nog een stedentrip Tokio. En ja, het is ook wel mijn favoriete bestemming daar.
Ja, en het heeft zoveel, hè? Ik bedoel, Tokio is natuurlijk, het is de grootste stad ter wereld. Ja, je vindt daar alles. En dat vind ik ook leuk. Dat je kan daar ook de natuur opzoeken en de parken opzoeken en het groen en de rust. Maar ook de hectiek en alles wat er tussenin zit.
Ja, en wat ik zelf heel mooi vind is die afwisseling van traditie en modern. Het is super modern daar. Ze lopen zo ontzettend voor op ons. En tegelijkertijd kun je ergens een tempel induiken en word je omringd door Japanse cultuur en tradities.
Ja, dat is heel leuk.
Ja.
En dat vind ik dus zo leuk aan zo'n stad, dat het heeft echt alles. Dus je hoeft echt niet per se een hele rondreis door Japan te maken om Japan mee te maken. Want ik denk dat je in Tokio al heel veel kan vinden van wat het land te bieden heeft.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Ja.
Jij zei net dat je best wel veel had voorbereid. Heeft Japan jou op bepaalde vlakken dan nog wel kunnen verrassen?
Ja, hoe het mij verrast heeft, was eigenlijk meteen de eerste dag al, en dat heeft mij de hele maand, is me dat blijven verrassen, was hoe, kijk, ook al is het overal druk, zijn er overal veel mensen, het is op de meeste plekken zo stil.
Ja.
En dat vond ik zo bijzonder, dat ik ben best wel snel overprikkeld, ik ben best wel gevoelig. Dus ik had ook al vrienden die zeiden van, nou, succes dan in Tokio. Maar dat vond ik dus heel erg meevallen daar. Omdat als jij op straat loopt, of als je in de metro zit, of gewoon als je in een restaurant zit waar het druk is, dan is het nog steeds stil en rustig qua vibe of zo. Omdat mensen zo rekening met elkaar houden. En dat was gewoon overal zo. Gewoon in elke stad, op elke plek waar we zijn geweest. was het gewoon qua geluid heel rustig. En natuurlijk heb je ook wel plekken in Tokio waar het wel hectisch is, ook qua geluid. Maar op de meeste plekken was het gewoon zo beheerst of zo. En dat vond ik echt, ja, dat vond ik zo fijn. Waardoor ik ook helemaal niet zo vaak volledig overprikkeld weer terug naar het hotel ging. Ik kon dat eigenlijk daardoor best wel goed managen daar. En ja, dat bleef me eigenlijk de hele maand, bleef me dat verrassen.
Ja, dat viel mij ook op in Tokio. Dat ik dacht, ik had een groot mierennest verwacht.
Ja.
Maar het was op straat eigenlijk best wel rustig.
Ja, dat vond ik dus ook. En ook, wij kwamen aan, ik weet het nog precies, rond 1 uur of 1, 's middags kwamen we in de stad aan, na onze vlucht. En nou ja, je weet hoe dat gaat, dan drop je je spullen en dan ga je maar verkennen. Ga
Ja.
nog maar een beetje rondlopen. En het was dus midden op de dag. En het was zo rustig en zo stil. Ik zei, hè, het lijkt wel alsof het 5 uur 's ochtends is of zo.
Ja.
Heel apart was dat. En dat vond ik super fijn. Want in heel veel andere wereldsteden is het gewoon allemaal best wel intens. Dus alles tegelijk. Hè? En geluid, en drukte, en mensen. Maar dat, ja, dat was in Tokio. En überhaupt in Japan vond ik dat, ja, vond dat zo anders.
Ja. Ja. In deze aflevering deel ik mijn 5 favoriete tips voor Tokio. Maar ik was benieuwd, heb jij nog een toptip voor Tokio?
Ja, ik heb een toptip voor een restaurantje waar ik ben geweest. En ja, dat ga ik denk ik nooit meer vergeten. Dat tentje heet Azuki to Kuri.
Ja.
En dat is een dessertrestaurant. Dus nou ja, zoals je dat wel weet, hebben ze in Japan heel veel restaurants die heel goed zijn in één dingetje. Dus bij de een is dat ramen, noedelsoep. Nou, bij de ander is dat schaapijs. Dus in dit geval kakigori, dat is Japans schaapijs. En dit restaurantje had dan iets van 5 verschillende soorten. En dan moest je ook echt reserveren, want dat is gewoon altijd druk en altijd vol daar. We konden voor dezelfde dag reserveren. En dat vond ik zo'n toffe plek, want dat ijs was, nou ja, de smaak was fantastisch. Wat ze daar deden was dan dat schaafijs in laagjes opbouwen. Allemaal dingen ertussen. Dus dan hadden ze bijvoorbeeld van dat ja, azuki, dus dat is van die zoete rode bonenpasta, maar ook met merengue ertussen en nog weer wat allemaal room ertussen en erbovenop. Nou, dat was ook een enorm ding. Ik denk dat dat ijsje iets van 30 centimeter hoog was of zo in een kom. Ja, het zag er gewoon al waanzinnig uit, maar het smaakte ook echt fantastisch. En die setting vond ik heel leuk, dat je gewoon naar een restaurant gaat zitten voor alleen een toetje. En uiteindelijk hebben we 3 of 4 verschillende toetjes hebben we gedeeld met z'n tweeën. En dat vond ik zo'n toffe plek. En ik had het gevonden via Instagram. En ik ben heel blij dat we erheen zijn gegaan. Want dat was echt wel een van de leukste culinaire ervaringen die we in Tokio hebben gehad.
Oh, wat tof. Ik ga het opzoeken.
Ja, het is echt heel tof.
En is dat dan duur?
Nee, dat was wel grappig. Het was dus een patissier, dus de chef, die had altijd bij sterrenrestaurants gewerkt. En die was dus nu zijn eigen tentje begonnen. Dus wij dachten ook al, nou, dat zal wel duur zijn. Volgens mij was één zo'n ijsje was 14, omgerekend 14 euro of zo. Dus dat was helemaal niet duur. En wel duur voor een ijsje misschien. Maar als je daar dus heen gaat en je bestelt een paar dingen. Nou, wij waren dan denk ik in totaal, denk ik, wat was het, 50 of 55 euro kwijt. Dus helemaal niet echt heel duur. Wel duur voor een toetje. Maar wij hebben dit gewoon echt als lunch gedaan. Want het was gewoon zo supervullend.
Ja.
Dus nee, het was helemaal niet zo heel duur.
Nee, want dat is wat je wel vaak hoort over Japan, is dat het super duur is. En wat waren jouw ervaringen daarbij?
Nou, ik vond dat dus wel meevallen. Daar werd ik ook heel veel voor gewaarschuwd. Van, oh, het is zo super duur. Nou, ik vind dat eigenlijk wel meevallen. Want als wij dan uit eten gingen, nou ja, en dat heb je zelf in Japan ook ervaren, dat we het al even over hadden net, is dat in Japan zijn gewoon heel veel restaurants goed in één ding. Dus dan ga je ergens eten en dan eet je ramen of je eet wagyu beef of je eet één gerecht. En dat is dan je maaltijd. En natuurlijk heb je ook wel restaurants waar je een voorhoofd, nagerecht of achtergangen kan eten, maar dat is niet zo normaal als bij ons. En als we dan ergens gingen afrekenen, meestal waren we met z'n tweetjes voor een avondmaaltijd, wat zal het zijn geweest, 30 euro kwijt of zo, 40.
Ja.
Terwijl als ik hier uit eten ga, nou, dan ben je veel meer kwijt. En dat vond ik dus eigenlijk heel erg meevallen. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan wat je gaat doen. Kijk, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een land als Thailand of Maleisië, ja,
Ja.
dan is het natuurlijk wel heel duur. Maar ik denk dat je het daar ook niet mee moet vergelijken, want het is iets totaal anders, andere plek, ander land.
Ja.
Maar ik vond dat dus eigenlijk best wel meevallen. En ook het openbaar vervoer vond ik eigenlijk allemaal heel goedkoop. Jezelf verplaatsen is niet duur. Ja, kijk, als je met de Shinkansen met de hoogsnelheidstrein gaat, is het natuurlijk wel wat duurder. En ook dat vond ik echt wel meevallen voor de afstanden die je aflegt, hoe duur dat dan was. Dus ik vond het eigenlijk al die waarschuwingen die ik had gehad. Ik dacht dus, nou, deze reis gaat me 30.000 euro kosten. Nou, dat viel hartstikke mee.
Ja. Hey, had jij ook een zo'n JR-pas?
Nee, dat hebben wij uiteindelijk niet gedaan, omdat die prijzen zijn volgens mij vorig jaar heel erg omhoog
Mm-hmm.
gegaan. Dus toen was het echt even zaak om het uit te gaan rekenen van, haal je het daaruit? En wij gingen het er met onze reis niet uithalen. Dus toen hebben wij dat uiteindelijk niet gedaan. Dus dat is ook wel mijn advies aan mensen die dat overwegen. Ga wel echt even goed rekenen of het geld waard is. Want wij waren er ook een hele maand. Dus we moesten ook een JR-pas, nou ja, voor bijna een maand regelen. En dat was dan uiteindelijk toch, ja, dat was niet goedkoper voor ons. Dus dat hebben wij niet gedaan.
Nee. En ja, ik hoorde het net al, je bent wel van plan om een keer terug te gaan, toch?
Ja, ik zit nu eigenlijk al een beetje te plannen voor volgend jaar. Maar ja, dat is natuurlijk lastig, hè? De wereld is groot en er zijn zoveel toffe plekken te bezoeken. Ik
Ja.
heb dan altijd een beetje het syndroom dat ik altijd meteen weer terug wil naar de plek waar ik net geweest ben. En mijn vriend is iets meer van, nee, kom, laten we andere dingen bezoeken. Dus we gaan waarschijnlijk dit jaar naar Vietnam. Maar ik wil eigenlijk volgend jaar toch wel, ook al gaan we even een klein weekje naar Tokio of zo. Ja, dat lijkt me wel heel erg tof. Dus ja, ik ga zeker, zeker nog een keer terug.
Ja, leuk. En je zit nu in de auto naar Oostenrijk. Wat ga je daar doen?
Ik organiseer in Oostenrijk business retreats. Ik organiseer in Spanje retreats en in Oostenrijk. En ik ben onderweg daar naartoe. En dat begint over een paar dagen. En ik ga alvast die kant op om het voor te bereiden en ook even te landen zelf.
Ja.
Dus ja, daar heb ik ook weer heel veel zin in.
Ja, iets heel anders.
Iets heel anders. Ja,
Ja.
echt, ja, niet te vergelijken.
Nee. Nee. Nou, leuk. Hey, dankjewel voor je leuke antwoorden. En ik ga jou linken in de show notes. En dan kunnen mensen jouw story zelf nog even terug gaan kijken.
Leuk. Nou, heel graag gedaan. En dankjewel dat ik in jouw allereerste aflevering te gast mocht zijn.
Als reisblogger krijg ik veel mails met lezersvragen. En het leek mij leuk om er hier in deze podcast elke aflevering eentje te beantwoorden. Zo kreeg ik laatst een berichtje van Laura en zij schreef het volgende. Hey, ik zag dat jullie al naar Madagaskar en Mexico zijn geweest. Wij twijfelen nog tussen deze twee vakantiebestemmingen. Wat vonden jullie de mooiste reis? Ik ben inderdaad in Madagaskar en Mexico geweest. In 2012 en 2023 in Mexico en in 2018 was ik op reis in Madagaskar. Nou moet je weten dat dit twee totaal verschillende landen zijn, dus die keuze is voor mij niet heel makkelijk om te maken. Als je op zoek bent naar een avontuurlijke bestemming waar niet veel andere toeristen komen, ga dan naar Madagaskar. Wil je juist echt lekker bijtanken en aan het eind van de reis opgeladen terug naar huis vliegen, dan is Mexico misschien wel een hele fijne bestemming. Ik vond het allebei in ieder geval hele leuke bestemmingen. Ik ben niet voor niks twee keer Mexico geweest, want het is daar zo ontzettend makkelijk rondreizen. De eerste keer was ik met twee van mijn beste vriendinnen en de tweede keer was ik met mijn vriend en babydochter. Als je nog niet zoveel reiservaring hebt, dan zou ik dat aanraden. Maar Madagaskar vond ik ook fantastisch. Dat land stond al jaren op mijn lijstje. Maar je moet er wel rekening mee houden dat het daar iets minder comfortabel rondreizen is. Er komen namelijk niet heel veel toeristen. De wegen zijn echt in slechte staat en de mensen zijn straatarm. Je gaat daar waarschijnlijk heel veel armoede zien en ja, het reizen is daar gewoon hard werken. Ik heb hele mooie dingen gezien, maar ook veel lastige dingen meegemaakt. Daarnaast is het niet altijd veilig en ben je na een rondreis eigenlijk wel weer toe aan vakantie. Tenminste, dat geldt voor mij. Ik vond dat het wel allemaal waard, maar een beetje reiservaring is wel handig als je naar Madagaskar gaat. Dus, nou ja, moet je voor Mexico of Madagaskar kiezen? Ligt er een beetje aan wat voor type reiziger je bent. Ik heb er uitgebreid over geblogd, over mijn reizen naar deze twee landen. Dus neem zeker een kijkje op Expeditie Aardbol als je meer wilt weten over zowel Mexico als Madagaskar. En alvast een tipje van de sluier. In de volgende aflevering ga ik het uitgebreid hebben over mijn roadtrip door Madagaskar. Dus ga die ook luisteren als je meer wilt weten over dit eiland. En heb je nou zelf een prangende reisvraag? Stuur me een berichtje of voice memo op Instagram. En wie weet behandel ik jouw vraag dan wel in de volgende aflevering. Dan lijkt dit mij ook een mooi moment om deze allereerste aflevering af te sluiten. Ik vind het fantastisch als je helemaal tot dit punt hebt geluisterd. Dank je wel. Ik zal in de show notes linkjes plaatsen naar alle tips die ik heb gegeven. En daarin vind je ook meer informatie over Cynthia en de tips die zij heeft genoemd. Dus nogmaals, dank je wel en tot ziens bij de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Expeditie Aardbol podcast. Ik hoop dat je vol inspiratie zit en zin hebt om op reis te gaan. Vergeet niet om je te abonneren in je podcast app en ik zou het heel leuk vinden als je een recensie kan achterlaten of deze podcast deelt met andere reizigers. Vergeet mij op Instagram dan niet te taggen met @expeditieaardbol. Wil je meer tips voor jouw volgende avontuurlijke reis? Bezoek www.expeditieaardbol.nl voor nog veel meer inspiratie, handige reisroutes en travel hacks. Tot de volgende keer!